Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 147 zingen wij het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. We noemden nu Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Wij herzeggen nu 2 Petrus 1 van vers 16 tot en met 21. Vooraf zal u gelezen worden uit onze Heidelbergse catechismus zondag 20, waarna wij zingen uit Psalm 43 en daarvan het derde vers: Zend Heer uw licht en waarheid neder, en wat er verder volgt.
Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. We lezen nu 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
gemeente, de tekst worden waarbij we u vanmorgen op deze tweede Pinksterdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Petrus 1 en daarvan de versen 20 en 21. 2 Petrus 1 en daarvan de laatste twee versen, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de Heilige Geest en de Schrift. De Heilige Geest en de Schrift. De Schrift, jongens en meisjes, dat is de Bijbel. En dat bepaalt ons bij drie gedachten. In de eerste plaats de goddelijke voortbrenger van de Schrift. In de tweede plaats de onfeilbare auteur van de Schrift. En in de derde plaats de enige uitlegger van de Schrift. Dus de Heilige Geest en de Schrift. De Heilige Geest is in de eerste plaats de goddelijke voortbrenger van de Schrift. We lezen dat in het eerste gedeelte van vers 21, daar staat: want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de profetie is dus voortgebracht door de wil van God, door de wil van de Heilige Geest. Onze tweede gedachte, de onfeilbare auteur. We lezen dat in het tweede gedeelte van het 21ste vers: heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De Heilige Geest is de eerste auteur van de Heilige Schrift en heeft daar mensen voor gebruikt. En onze derde gedachte, de enige uitlegger van de Schrift. Dan gaan we terug naar het 20ste vers. Daar staat: dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. Dus er is er maar één die de Schrift kan uitleggen, en dat is de auteur, dat is de Heilige Geest. Gemeente, met Pinksteren gaat het over de komst van de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest. En dat is vaak zo moeilijk. Vinden jullie niet, jongens en meisjes? Je zegt misschien: dominee, ik kan me er zo moeilijk iets bij voorstellen, bij de Heilige Geest en bij het werk van de Heilige Geest. Ik kan dat eigenlijk best wel begrijpen. Als je denkt aan de verhalen van de Heer Jezus, dan kun je je daar iets bij voorstellen, hoe wonderlijk dat die verhalen ook zijn. Je kunt ze niet allemaal begrijpen, maar je kunt er wel iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus tegen de winden sprak en dat er kalmte werd op de zee. Daar kun je iets bij voorstellen. En je kunt je er iets bij voorstellen dat de Heer Jezus op het water wandelde. Begrijpen kun je het niet, maar je hebt er wel een bepaalde voorstelling bij. En ja, de Heer Jezus die heeft er ook uitgezien zoals wij. De Heer Jezus heeft een menselijk lichaam. Hij wandelde ook op de aarde. Hij was tussen zijn discipelen. Je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Maar nu de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft geen lichaam. Het werk van de Heilige Geest, dat is zo verborgen. Dat is niet het werk met handen. Wat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest precies? Je moet dat kennen om daar een voorstelling van te kunnen hebben. Misschien zeg je, ik wou dat het eens concreet gemaakt kon worden, wat de Heilige Geest is, wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet. Is er nou ook iets heel concreets wat de Heilige Geest gedaan heeft? Ja, dat is er. De Heilige Geest heeft ons, heeft jou, heeft u iets in handen gegeven. En dat is het woord van God. Dit komt regelrecht van de Heilige Geest. Dit heilige woord van God. Dus als je je Bijbeltje in handen hebt, dan heb je iets tastbaars, dan heb je iets voelbaars van de Heilige Geest. Dat is door de Heilige Geest gemaakt. En zo'n Bijbeltje kun je wel vasthouden. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Dat kun je tegen je hart drukken. Dus het werk van de Heilige Geest is toch wel concreet. Het is niet mystiek, zoals in de Oosterse godsdienst bijvoorbeeld, daar weet men helemaal geen raad met de Heilige Geest. En daar is de Heilige Geest één groot mysterie. En zijn er allemaal mystieke handelingen die niemand begrijpt. En die heen wijzen naar het werk van de Heilige Geest. En wat is onze opvatting van de Heilige Geest? De Heilige Geest is de toepasser van het woord van God. De Heilige Geest brengt dit woord in de harten van mensen. De Heilige Geest is de toepasser van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest werkt voelbaar, merkbaar in de gemeente en in de harten van mensenkinderen. En wat ik nu hoop, dat is dat door de prediking van morgen het werk van de Heilige Geest wat naderbij mag komen. Dat het werk van de Heilige Geest door ons benodigd mag worden. Maar het is ook een waarschuwende preek, een tijdwoord, zo mag u het ook noemen. Want ik maak mij grote zorgen, gemeente, van wat er met het werk van de Heilige Geest gebeurt. Hoe dat mensen met het woord van God omgaan. Alsof het een klomp klei is die je zelf mag vormen en waar je alles van mag maken wat je zelf wilt. En daarom is het heel belangrijk, jongens en meisjes, om een keer stil te staan bij dit grote werk van de Heilige Geest, namelijk het woord van God. Het is verschrikkelijk wat er allemaal met dat woord gebeurt. En ik hoop nog niet onder ons, maar lees het maar in het Reformatorisch Dagblad. Iedere dag weer wat mensen allemaal met dat woord van God durven doen. Petrus heeft deze brief geschreven aan Gods kinderen in de verstrooiing. Die zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Bithynië, zijn vreemdelingen op aarde. Zoals ook Gods kinderen vreemdelingen op de aarde zijn, maar de Heer heeft ze een lamp gegeven. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. En Psalm 119 getuigt er ook van, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Waarom heeft Petrus deze brief geschreven? Nou, er waren ook in de tijd van Petrus dwalingen. De Bijbel was nog niet af. En er zijn mensen bijvoorbeeld die leerden dat genade een vrijbrief geeft om te zondigen. En daar heeft Petrus heel duidelijk stelling tegen genomen. Hij zegt in het eerste hoofdstuk, zoekt uw roeping en verkiezing vast te maken. En er zijn bijvoorbeeld mensen die spotten met de oordeelsdag. We hebben het gisteren ook over gehad. Na Pinksteren komt de oordeelsdag. En er zijn mensen in de dagen van Petrus al, die zegt, ja, waar is die belofte van zijn toekomst? En toen heeft Petrus gezegd in deze brief, bij de Heere zijn 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Dus dat betekent niet dat de Heere de belofte vertraagt. En dan in dit gedeelte gaat hij wijzen, gemeente, op de grote waarde van het woord van God. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Jongens en meisjes, Petrus die heeft wonderlijke dingen gezien in zijn leven. Weet je wie Petrus gezien heeft? Hij heeft de Heere Jezus gezien. Dat zouden wij toch ook wel willen? Hij heeft de Heere Jezus gezien. Dat was een wonderlijke openbaring. Hij was met de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Hij schrijft het hier in dit hoofdstuk. Hij zegt, wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. Wij zijn geen fabeltjes nagevolgd, maar wij hebben de Heer Jezus zelf gezien met eigen ogen. Ik ben met hem geweest en ook de andere twee apostelen op de berg der verheerlijking. Onvergetelijk. En toen hebben wij de stem van de Heilige God gehoord. Ja, bij zijn doop hebben wij de stem gehoord van de hemel die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Wij hebben zijn majesteit aanschouwd. Wij geloven niet in fabeltjes, maar we hebben het met onze eigen ogen gezien. Dat zouden wij ook wel willen. Maar als Petrus dit schrijft, dan is de Heer Jezus niet meer op de aarde. En dan zegt hij, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Eigenlijk staat er, wij hebben nog vaster dan wat ik allemaal gezien heb. Nog vaster is het profetische woord dat de Heere ons gegeven heeft. Dat woord is vaster dan welke openbaring dan ook. En gemeente, dat woord mogen wij ook nog hebben. Weet u dat er hele lange tijd geen beschreven woord geweest is? 2500 jaar was er geen Bijbeltje. De eerste 25 eeuwen, geen beschreven woord. En het hele proces van de Bijbel, weet je hoe lang dat geduurd heeft? 16 eeuwen. Van de eerste letter die Mozes heeft opgeschreven, tot de laatste letter die Johannes in het boek Openbaring heeft opgeschreven. Daar heeft 16 eeuwen tussen gelegen. Was er maar een gedeeltelijk geschreven woord. In de dagen van Petrus is er alleen nog maar het profetische woord. En het is nu nog maar 2000 jaar dat de Bijbel klaar is. Van 100 na Christus tot 2021 is er pas een volkomen Bijbel. Wat een geschenk, gemeente. We hebben het profetische woord. We hebben het in onze eigen taal. We hebben het op ons eigen nachtkastje liggen. En dat woord is vast. Jongens en meisjes, niks op deze aarde is vast. Alles is bewegelijk. Wat de wetenschappers zeggen, dat wordt morgen weer door een andere wetenschapper tegengesproken. Je weet ook niet meer wie je geloven moet. Maar het woord van God, dat bestaat tot in der eeuwigheid. Dat is onwankelbaar vast. En dat woord is waar. Iedereen kan dat weten, want in onze Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat zelfs de blinde tasten kunnen. Als je geen ogen zou hebben, dan zou je nog kunnen tasten dat de dingen die daarin staan, die gebeuren gewoon. Het woord bewijst zichzelf. En de Heer Jezus, die heeft dat woord geciteerd. Die heeft dat woord onderstreept. De Heer Jezus heeft zo vaak gezegd, er staat geschreven. Mensen, kijk nou eens in je Bijbeltje. Toen al die vragen tot hem gesteld werden. Het is de Heer Jezus geweest die gezegd heeft, onderzoek nou die schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En hij heeft tegen de Emmausgangers, beginnende van Mozes en van al de profeten, duidelijk gemaakt wat er van hem geschreven is. Hij heeft zich op het woord beroepen. Want dat woord dat is vast. Waar komt dat woord vandaan? Hoe is die Bijbel er gekomen? De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil des mensen, zegt Petrus. En de profetie ziet op het hele Oude Testament, niet alleen op de profeten, maar het hele Oude Testament is een profetie. Wijst heen naar het Nieuwe Testament. De profetie is niet voortgebracht door de wil van mensen. Voortgebracht. Dat is een heel mooi woord. Geboren, zou je kunnen zeggen. De Bijbel is niet geboren door de wil van mensen. De Bijbel is niet ontstaan door de wil van mensen. Maar God heeft de Bijbel voortgebracht. Datzelfde woord dat vindt u ook in het 17e vers en in het 18e vers. En daar gaat het over Gods stem. De stem die van de hemel klinkt. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Die stem van de hoogwaardige heerlijkheid, dat is de stem van God. En die stem die heeft regelrecht geklonken tot de Heer Jezus. En die stem die heeft ook geklonken tot zijn apostelen in het 18e vers. Want zij zeggen, en deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest. Dus Jezus heeft die stem gehoord. De apostelen hebben die stem gehoord. En diezelfde stem die klinkt nog tot ons. Diezelfde stem die klinkt in het woord. Want de profetie is niet voortgebracht door de wil van mensen. Maar de profetie is voortgebracht door de wil van God. De schrift is van hoger orde. De Bijbel is geen menselijk boek. De Bijbel hoort niet tussen de romans. Maar de Bijbel is van hogere orde. De Bijbel is een goddelijk boek. De Bijbel heeft goddelijk gezag. Niet door de wil van mensen. Wat staat hier tegenover elkaar in deze tekst? God en de mensen. En als het nou over de Bijbel gaat, dan mag je door de mensen een dikke streep zetten. Want die hebben de Bijbel niet voortgebracht. Het is niet hun wil geweest. Het is niet hun initiatief geweest. Het is niet hun werk geweest. Niet de wil van mensen. Zoals de geestelijke geboorte niet is door de wil van mensen. De natuurlijke geboorte kan ontstaan zijn door de wil van mensen, door het samenkomen van mensen. Maar de geestelijke geboorte is uit God en het woord is uit God. Het komt niet van mensen. Het komt niet uit de brein van mensen. Het komt niet uit het intellect van mensen. Dat wil niet zeggen dat er geen menselijke factor geweest is bij de totstandkoming van het woord, want de Heere, dat zullen we straks in onze tweede gedachte wel zien, de Heere heeft mensen willen gebruiken. De Heere heeft die mensen niet uitgeschakeld. Maar die mensen hebben niet bepaald dat de Bijbel zou bestaan uit een Oude en Nieuwe Testament. Die mensen hebben niet bepaald met welk hoofdstuk de Bijbel zou beginnen en met welk hoofdstuk de Bijbel zou eindigen. Die mensen hebben niet bepaald wat er in de Bijbel opgeschreven zou moeten worden. Maar al de schrift, zegt Paulus in 2 Timotheus 3, is van God ingegeven. Wij geloven in de woordelijke inspiratie. Dat betekent dat er in de Bijbel geen woordje te veel staat en geen woordje te weinig, maar dat de Heere in die mensen heeft ingegeven wat zij moesten schrijven. Daarom is de Bijbel ook feilloos. Er staan geen fouten in de Bijbel. Er staan geen verkeerde dingen in de Bijbel. Wij aanvaarden de Bijbel en de boeken die daarin staan als goddelijke geschriften en niet als menselijke geschriften. En als dat zo is, ik heb het natuurlijk over de oorspronkelijke Bijbel, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk hoe die Bijbel dan in talen wordt vertaald. Tegenwoordig rommelt men maar wat, als het maar een beetje duidelijk is, als de bedoeling maar een klein beetje overkomt. Maar je zou het gebed eens moeten lezen, gemeente, van dominee Bogerman, toen de synode ervoor stond om een Nederlandse statenvertaling tot stand te brengen. Je moet dat ontroerende gebed eens lezen. Hij zegt onder andere: wij zijn uw knechten, tot dit werk door u geroepen, in uw naam bijeengekomen. En van u alleen zijn wij in dit werk afhankelijk. Open de ogen van ons verstand en ontsteek het licht van de zaligmakende kennis in ons en leid ons in uw waarheid, opdat wij aanschouwen de wonderen van uw wet. Wat deze Bijbelvertalers nodig hadden, dat was de werking van de Heilige Geest. Eer dat je nou een andere Bijbel pakt, jongens en meisjes, moet je eens verdiepen in hoe de Statenvertaling tot stand gekomen is. Onder welke omstandigheden dat was. De pest heerste. De pest, dat is veel erger dan het coronavirus, hoor. Er zijn heel veel mensen gestorven. En in die dagen kwamen de Statenvertalers bij elkaar. En ze hebben gebeden of de Heere hen bewaren wilde. En er is er niet één gestorven. En de Heere heeft ervoor gezorgd dat ze dat grote werk tot stand mochten brengen. Verlicht door de Heilige Geest. Ik zeg niet dat de Statenvertaling feilloos is, maar wel dat het een bijzonder werk is wat deze mannen hebben kunnen doen door de verlichting van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kun je de Bijbel niet vertalen. Maar ik wil nog een stapje dichterbij komen. Zonder de Heilige Geest kun je de Bijbel niet eens lezen. Zonder de Heilige Geest kun je de Bijbel niet begrijpen. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des Geestes God zijn. En dat kan ook niet, want de Bijbel is een geestelijk boek. De Bijbel is niet voortgebracht door de wil van mensen. Maar de Bijbel is geboren. De Bijbel is gegeven door de wil van God. En in die Bijbel, daar klinkt de stem van God. En dan zijn wij maar hele kleine mensjes als wij de Bijbel openslaan. Hebt u dat gevoel ook als je de Bijbel begint te lezen? Worden jullie dan stil, jongens en meisjes, aan tafel als je vader de Bijbel pakt? Het woord van God. Heeft die Bijbel ook een aparte plaats in je kamer? En ook in je hart? Het is het woord van de Heilige Geest. Het is het woord dat de Heilige Geest gebruikt om Gods stem in de harten van mensen te brengen. En de mens zit daar niet op te wachten. De mens die zat helemaal niet op een Bijbel te wachten. De mens heeft helemaal niet om een Bijbel gevraagd. De schrift is niet voortgebracht door de wil van mensen. Maar de schrift is er omwille van God. Onze tweede gedachte. De Heilige Geest is ook de onfeilbare auteur. Er staat: maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Heilige mensen Gods. Eigenlijk staat er letterlijk in het oorspronkelijke: heilige mensen van Gods wegen. Het zijn mensen van Gods wegen. En dat van Gods wegen, dat ziet natuurlijk op wat zij geschreven hebben, wat zij gesproken hebben. De profeten, die spraken van Gods wegen. Die bedachten dat niet zelf, maar die spraken van Gods wegen. En die werden geroepen door de Heere om hun boodschap op te schrijven. En dat was van Gods wegen. Heilige mensen. Dit boek dat is gemaakt door heilige mensen. Waren dat mensen zonder zonde? Nee, het waren allemaal zondige mensen. Maar heilige mensen, wat betekent dat? Dat betekent door de Heilige Geest afgezonderd tot dat werk. Door de Heilige Geest bekwaam gemaakt tot dat werk. Door de Heilige Geest geroepen tot dat werk. Door de Heilige Geest aangespoord tot dat werk. Door de Heilige Geest geleid in dat werk. Daarom heilige mensen, wat een wonder. Dat de Heilige Geest zich wilde bemoeien met zondige mensenkinderen om ze zo'n heilig werk te geven. De Heilige Schriftgemeente is door mensen vervaardigd. Je merkt dat ook als je de Bijbel leest. Je merkt dat zo'n brief van Petrus iets anders in elkaar steekt dan de brieven van Johannes. En je merkt dat Amos minder verheven spreekt dan de profeet Jesaja. Jesaja was een geleerde en Amos was een ossenherder. Hij noemde de gemeente koeien. Nou, dat zou Jesaja nooit doen. Koeien van Bazan, zegt hij tegen de mensen. Dan merk je, hier is een boer aan het woord. Hij vergelijkt die mensen bij zijn kudde koeien. Dat zou Jesaja nooit doen. Ze hadden allebei een eigen stijl. En toch allebei hebben zij geschreven wat ze hadden moeten schrijven. Instrumenten van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest heeft van hen geen machines gemaakt. Ze mochten mens blijven. Ze mochten hun verstand gebruiken. Maar de Heilige Geest heeft van deze mensen gebruik gemaakt, zodat er letter voor letter in de Bijbel zou komen wat de Heere daarin hebben wilde. Ze hebben niet zomaar een opstel geschreven, maar ze hebben het woord van God woordje voor woordje op mogen schrijven. Heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde. De Heilige Geest heeft deze mensen gedreven. Wat betekent dat? Eigenlijk is dat een hele mooie gedachte. Gedreven. Er wordt een woord gebruikt dat bijvoorbeeld in het boek Handelingen, Handelingen 25, gebruikt wordt van de wind die het schip voortdreef. Als je nou een zeilbootje hebt, tegenwoordig heb je motorbootjes. Maar vroeger had je geen motorbootjes, had je alleen maar zeilboten. En een zeilboot kan niet varen, jongens en meisjes, of het moet waaien. Een zeilboot is 100% afhankelijk van de wind. Wordt door de wind voortgedreven. En zo was het met de schrijvers van de Bijbel. Die waren 100% afhankelijk van de wil van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ze gedreven. De Heilige Geest heeft ze voortgeblazen. En als de Heilige Geest niet blies, dan kwamen ze geen meter vooruit. Maar de Heilige Geest die heeft ze in dat schrijven gedreven. Je mag het zelfs ook vertalen met gedragen. De Heilige Geest heeft hen gedragen. Ze konden niet zelf de weg uitkiezen. Ze konden niet zelf het plan bedenken. Maar de Heilige Geest die heeft ze als het ware opgenomen en gedragen, zodat ze niet konden struikelen. En daarom, al is het ook dat er zoveel mensen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Bijbel, toch is het zo dat dit geschreven is door de Heilige Geest. Ieder hoofdstuk, iedere bladzij, van welke profeet dan ook, is het werk van de Heilige Geest. Want heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde. Bij dat woordje drijven moet ik ook denken aan Simson. De Heilige Geest wilde Simson gebruiken tot de verlossing van de kinderen Israëls. Dat is niet een plan van Simson geweest. Maar de Heilige Geest die heeft hem gedreven. Er staat letterlijk in de Bijbel dat de geest hem dreef tussen Zora en Estaol. De Heilige Geest die ging hem drijven in het leger van de Filistijnen. De Heilige Geest die ging hem voorbereiden tot het ambt waartoe God hem riep. De Heilige Geest bepaalde de koers. De Heilige Geest bepaalde het tijdstip. Ja, je leest het zelfs van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus verzocht wordt in Matthäus 4 van de duivel, dan is het de Heilige Geest die hem in de woestijn leidt om verzocht te worden van de duivel. De Heilige Geest heeft de Heer Jezus gedreven. Gemeente, zo is het met de Bijbel. Dat is wat, je hebt met de Bijbel echt iets in handen wat regelrecht komt van de Heilige Geest. En dan leven wij in een tijd, jongens en meisjes, en daarom moet ik daarover preken vanmorgen. Maar nou leven wij in een tijd waarin men zegt, ja, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die er gezegd worden over de Bijbel. De Bijbel is het verhaal van mensen. En die mensen, dat waren zondige mensen, dat waren gebrekkige mensen, net als wij. En die mensen die hebben hun ervaringen opgeschreven. Hun verhaal, zoals zij dat toen gezien en beleefd hebben. Maar natuurlijk wisten ze heel veel niet. Wij leven in een andere tijd, wij weten veel meer. En dan moet je die verhalen van mensen, die moet je ombouwen naar onze tijd. Het is natuurlijk niet allemaal precies waar wat er in de Bijbel staat, maar het is wat die mensen gedacht hebben hoe het was. En daarom moet je zoeken in die verhalen naar de wil van God. Gods woord is in de Bijbel. Nee, niet Gods woord is de Bijbel, maar je moet zoeken in die Bijbel naar Gods woord. Voel je dat dat levensgevaarlijk is? Want dan ga ik bepalen wat het woord van God is en wat het woord van God niet is. En dat gebeurt vandaag de dag, maar al te veel. Dan zegt men, ja, die mensen hebben dat toen zo beleefd. Maar ja, voor ons is dat anders. En we leven in een tijd, gemeente, waarin zoveel discussies zijn. Zo verschrikkelijk veel discussies over allerlei dingen in de kerk. We zijn het over heel veel dingen niet eens. En dan kun je dat voorstellen, als mensen zich niet aan de Bijbel willen houden, dan zeg je oké, dat zij dan zo. Maar mensen die allemaal zeggen in de Bijbel te geloven en die toch allemaal hele verschillende meningen hebben. En hoe komt dat? Dat komt omdat we anders naar de samenstelling van de Bijbel kijken. Omdat we anders kijken naar de opstelling van Gods woord. Dan zeggen we, ja, kijk, die mensen die leefden in hun context. Kijk, en dat een man vroeger het kleed van een vrouw niet aan mocht, ja. En dat een vrouw vroeger het kleed van een man niet aan mocht, ja. Kijk, dat moet je in die context zien. Maar wij leven in een andere context en bij ons is dat weer anders. Bij ons geldt dat niet meer. Kijk, en dat een vrouw vroeger geen ouderling mocht zijn of geen dominee, ja, kijk, dat is in de context van Paulus. Maar dat is niet in onze tijd. Wij leven in een andere tijd, wij leven in een andere context. En dat het praktiseren van homofilie vroeger niet kon, ja natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar ja, dan heb je het over 2000 jaar geleden. Kijk, we leven nu in 2021. En dan kun je niet zomaar die brieven van Paulus letterlijk overzetten naar 2021. Dat moet je vertalen. Je moet een omslag maken vanuit de Bijbel. Kijk, en dat ja, vrouwen vroeger lang haar moesten hebben, ja, dat is te begrijpen in die tijd van Paulus. En dat ze toen een hoedje op moesten of een hoofdbedeksel, ja, dat heb je niet meer in onze tijd natuurlijk. Voelt u, gemeente, zo wordt de hele Bijbel ondersteboven gegooid. Het is niet meer het woord van God, maar het is het verhaal van mensen waar wij ons voordeel mee moeten doen. En dat is levensgevaarlijk, want dat gaat niet alleen maar over hoedjes en dat gaat niet alleen maar over lange broeken. Maar dat gaat natuurlijk ook over het werk van de Heilige Geest. Dan zeggen ze, ja kijk, zij hebben dat toen zo ervaren. Maar dat wil niet zeggen dat, kijk, de discipelen die hebben dat zo ervaren. Ja, die mensen, ja wat wisten ze eigenlijk? Kijk, die leefden nog een beetje in een achterlijke tijd. Maar wij hoeven dat zo niet meer te ervaren. Wij weten dat allemaal nu vandaan. Wij leven in een andere context, voelt u? En zo gaat men met de Bijbel om, met het gevolg dat men het ook niet meer over de Bijbel heeft. Ik heb zo wel eens op internet zitten snuffelen naar diensten. Hoe gaat men nou, voor mij, voor het vak homiletiek is dat natuurlijk belangrijk, hoe gaat men nou om met Gods woord in de prediking? En dan kun je op internet diensten vinden waarbij men nog een stukje uit de Bijbel leest om vervolgens die Bijbel aan de kant te schuiven en een heel vriendelijk sociaal verhaal te houden wat niks met de Bijbel te maken heeft, alleen met de interpretatie van degene die aan het woord is. En er zijn duizenden mensen die het prachtig vinden en die bedrogen worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Het woord van God toen, dat is het woord van God nu. En dat is nog onveranderlijk. Hebben ze gesproken? En wat hebben de profeten dan gesproken? En wat is er dan opgeschreven van de boodschap van de profeten? Ze hebben dit gesproken, jongens en meisjes. Alzo zegt de Heere Heere. En zij hebben onvoorwaardelijke gehoorzaamheid geëist aan die boodschap die de Heere hun heeft gezegd. En onze dominees vandaag, die hebben niks anders te doen dan te zeggen, alzo zegt de Heere Heere. Het staat er gewoon. Het staat er gewoon dat de Bijbel in zes, dat de aarde in 6 dagen geschapen is. Ja, zegt men, ja, dat kan toch niet? Dat zal toch wel niet. Kijk, ja, dat Mozes dat nou. Kijk, Mozes die heeft daar natuurlijk dagen van gemaakt. En die dacht, dan heb je gelijk een mooie weekindeling voor de kinderen Israëls. En dan, kijk, zo is dat natuurlijk allemaal ontstaan. Maar iedereen snapt toch wel dat die wereld niet in 6 dagen geschapen is. Kijk, dat is de taal van Mozes. Maar wij snappen inmiddels wel dat dat tijdperken zijn geweest. Levensgevaarlijk, gemeente. En men noemt dat de vrijheid van exegese. Maar dat heeft niks te maken met de vrijheid van exegese. Dat heeft te maken met het schriftgezag. Buigen onder het gezag van de Heilige Schrift. En als er staat dagen, dan zijn het dagen. Het zijn gewoon dagen. Want als dat niet kan, dan kan Jona ook niet in de buik van de walvis gezeten hebben. En dan kan Jezus ook niet in het hart van de aarde gelegen hebben. En dan blijft er van heel je Bijbel niks over. Dat eindigt in atheïsme. Kijk maar naar, gemeente, mensen die het scheppingsverhaal aantasten zijn straks atheïst. Want van de ene stap komt de volgende stap. heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En wat hebben ze dan gesproken? Wat is nou de kernboodschap van de profeten geweest? Dat is de verzoening met God door Jezus Christus. En wat is nou de kernboodschap van de Bijbel? Dat is de verzoening met God door Jezus Christus. En wat is nu de kernboodschap van de prediking? Wie is nou de grote hoofdinhoud van de Heilige Schrift? Dat is de Heer Jezus Christus. Ja, anders had de Heilige Geest die Bijbel nooit uitgegeven. Want de Heilige Geest, daar heeft de Heer Jezus van gezegd, die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest zou nooit komen met een Bijbel waar de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus niet in schitterde. En dan ben ik weer terug bij het begin, jongens en meisjes. Nou zegt Petrus, hij zegt, ik heb zulke wonderlijke dingen gezien. Ik ben getuige geweest van de verheerlijking van de Heer Jezus. En geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar jullie hebben de Bijbel. En vaster dan welke wonderlijke openbaring dan ook. Vaster dan wat mijn ogen ooit gezien hebben ook. Dat is het profetische woord. Geschreven door de Heilige Geest. Dat zeer vast is. Jongens en meisjes, hou je daaraan vast. Als de Bijbel geen houvast meer biedt, dan heb je niks meer aan je Bijbel. En je ziet ook in onze tijd, mensen hebben niks meer aan hun Bijbel. Want ze hebben geen Bijbel meer, ze hebben een romannetje en daar heb je ook niks aan. Maar wij hebben nog een Bijbel. En die Bijbel die is door de Heilige Geest geschreven. En die Bijbel die geeft vastheid. En die Bijbel die wordt door de Heilige Geest gebruikt om mensen tot God te bekeren. Houd daar aan vast. Het is het werk van de Heilige Geest. Druk die Bijbel maar tegen je hart. Als je nou vanavond je knieën buigt. Heere, nou heb ik hier iets in mijn handen. Wat van de Heilige Geest is. Maar dat moet in mijn hart. En dat kan ik daar niet krijgen. Dat kan de dominee daar niet krijgen. Dat kan de evangelist daar niet krijgen. Maar nou is dit wel het middel dat de Heilige Geest gebruikt. Mag er dan licht vallen over uw woord, Heere. Mag er dan kracht van uw woord uitgaan. De Heilige Geest, daar kun je zijn werk aan herkennen. Die geeft buiten Christus nooit rust. Nooit. Maar die zal een zondaar ontdekken. Die zal een zondaar ontgronden. Die zal een zondaar overtuigen. Die zal een zondaar overbuigen. Die zal een zondaar blijven onrustig maken. Totdat hij Christus kent. Onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in u. Dat is het werk van de Heilige Geest. En om diezelfde Jezus, die Petrus met zijn eigen ogen gezien heeft, te openbaren in het hart van mensen, gebruikt de Heilige Geest deze lieve Bijbel. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. Onze tweede gedachte, de onfeilbare auteur. We gaan er onze derde gedachte, de enige, uitleggen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89 en daarvan het 7e en het 15e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En het 15e, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Psalm 89 vers 7 en 15. Heilige Schrift is er door de wil van de Heilige Geest. De Heilige Schrift is geschreven door de Heilige Geest. Onze derde gedachte, de Heilige Schrift wordt alleen verstaan door de Heilige Geest. Er is er maar één die de Bijbel uit kan leggen. Dat is de Heilige Geest. Dit eerst wetende, dat wil zeggen, dat moet je voor alles heel goed vasthouden en begrijpen. Dat moet vaststaan, want als dat niet vaststaat, dan heb je aan heel je Bijbel niks. Als je het ziet als een menselijk boek, waarom zou je nog in de Bijbel lezen? Maar dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Uitlegging, dat is exegese. Hoe leg je nou een Bijbeltekst uit? Hoe ontvouw je de Heilige Schrift? Wat is nu de betekenis van het woord wat hier staat? En daar kan ik wel eens een gedachte bij. Ik was bezig met een preek voor Pinksteren gemeente. Ik was moedeloos zaterdag. Ik was al een heel eind op weg met een preek. En ik kom er na heel veel uren achter dat die tekst niet betekent wat ik dacht dat die tekst betekende. En ik dacht, dat kan niet waar wezen. Want dan heb ik het allemaal, als ik dat zo niet zeggen kan, dan loopt die preek helemaal vast. Toen heb ik een medebroeder opgebeld. Joh, kijk eens even mee. Hij zei, nee, wat je zegt, dat betekent het niet. En die hele preek, jongens en meisjes, die ging in de kliko. Kan ik niet mee op de preekstoel komen? Ik kan toch niet zeggen wat ik dacht dat het betekende, maar wat het niet betekent. Want geen schrift is van eigen uitlegging. En zo wordt er heel vaak met de Bijbel wel omgegaan. Ik moest helemaal opnieuw beginnen met een andere tekst. En gelukkig heeft de Heer gisteren geholpen. Maar dan staat het water wel eens even tot aan de lippen. Want die preken moeten er wel komen. Je kunt ze niet uit je mouw schudden. Dat vraagt tijd en aandacht. Geen schrift is van eigen uitlegging. Er is een heel belangrijk vak wat op de theologische school gegeven wordt. En dat is het vak hermeneutiek. Dominee de Wit geeft dat. Wat is dat hermeneutiek? Dat zijn de regels voor de exegese. En de exegese, dat is de uitleg. En de hermeneutiek, dat zijn de regels. Ik zal het duidelijk maken, jongens en meisjes. Als je je rijbewijs wilt halen, heb je twee dingen. Theorie en praktijk. En de theorie, dat zijn de regels. Wat gebeurt er nou als je zo'n rood bord met zo'n witte streep, mag je dan gas geven? Moet je weten wat je wel of niet mag. En als je van een stoplicht komt en er staat op oranje, wat moet je dan doen? Dat zijn regels zijn daarvoor. En als je nou mensen hun rijbewijs zou geven zonder die regels te kennen, dan gebeuren ongelukken. En er zijn heel veel preken op YouTube. Heel veel mensen die plotseling menen geroepen te zijn tot predikant. Niet door de deur naar binnen gegaan. En die beginnen te preken. Die hebben nog nooit gehoord van hermeneutiek. Nou, dat zijn levensgevaarlijke mensen. Want wat doen die? Die rijden tegen het verkeer in. En die maken botsingen. En wat gebeurt er nou als je plotseling regels gaat veranderen? Dat gaat helemaal verkeerd. En dat gebeurt op de universiteiten vandaag de dag, gemeente. Daar verandert men de regels van de hermeneutiek. En dan zegt men, ja kijk, vroeger moest je voor rood stoppen, maar vandaag hoeft dat niet meer, mag je ook gas geven. Dat zeggen ze, als het over de uitleg van de Bijbel gaat, zeggen ze dat op de universiteiten. En nu worden onze dominees opgeleid niet op een universiteit, maar op het schooltje van Kersten in Rotterdam. En op het schooltje van Kersten, dan leren wij dat die oude regels van de hermeneutiek nog altijd gelden. Dat je niet door rood mag rijden. dat je niet je eigen regels mag bedenken. En daarom komen we meer en meer alleen te staan, gemeente. Daarom komen er steeds grotere verschillen tussen kerken. Daarom die geweldige discussie in de christgereformeerde kerk over de vrouw in het ambt. Dat heeft te maken met de hermeneutiek. Hoe leg je de Bijbel uit? Wat mag je wel en wat leg je niet? Wat mag je niet? En zo zou ik heel veel onderwerpen kunnen noemen die te maken hebben. Er is een nieuwe hermeneutiek. Er is een nieuw zicht op de Bijbel. Er is een nieuwe uitlegkunde. En het gaat verkeerd. Je ziet mensen verongelukken. Ze raken het woord van God kwijt. Onze inzichten kunnen niet de norm zijn. Geen schrift is van eigen uitlegging. Want dan staat alles ter discussie. Dan is de mening van dominee Pietersen tegenover de mening van dominee Fransen. Maar dat is het niet. Nee, er zijn regels van exegese. En die regels zijn de Heilige Geest bepaald de betekenis. De Bijbel is zijn eigen uitlegger. En de Bijbel is niet tijdgebonden. En de regels die gelden in de gemeente van Korinthe, die gelden ook in de gemeente van Nunspeet. Geen schrift is van eigen uitlegging. De Geest is de grote exegeet. En een dominee moet een leerling zijn van de Heilige Geest. En die moet niet gaan preken wat de mensen willen horen. En dat vraagt een heel afhankelijk leven. Niet de wetenschap gaat bepalen wat de Bijbel zeggen wil. En dat zie je in reformatorische kringgemeenten. Wetenschappers en theologen, die slaan de handen in één en die zeggen, weet je wat, we maken van de leer van de evolutie en de schepping, maken we gewoon iets nieuws, dat het allebei klopt. Dat is levensgevaarlijk. De schrift is niet van eigen uitlegging. De Heilige Geest alleen is de uitlegger van de schrift, niet de wetenschap. Wij laten ons niet beïnvloeden door de wetenschap. Ik zeg niet dat de wetenschap dwaasheid is. Maar iemand die de Bijbel wil exegetiseren, die moet luisteren naar de Bijbel. Ik heb dit voorbeeld een keer gelezen, jongens en meisjes. Een dokter. Stethoscoop. Dingen in zijn oren. En dan zo'n plaatje wat hij legt op de borst of op de rug van de patiënt. Hij luistert. Wat hoort hij? En als hij dan ook nog gaat luisteren naar wat mensen rondom hem heen zeggen. De een roept dit en de ander roept dat. Of hij hoort een lawaai buiten. Of hij gaat het allemaal meewegen in de diagnose die hij stelt. Dan zou ik zeggen, arme patiënt. Arme patiënt. Hij moet luisteren naar wat hij hoort. En niet naar de omgevingsgeluiden. En dat moet een dominee doen. Die legt als het ware de stethoscoop op de Bijbel. En die zegt, Heere, Heere, wat hebt u hier te zeggen? Spreek, want uw knecht hoort. En als ik ga luisteren naar wat Jan en Piet allemaal zeggen, dan gaat het fout. En weet je wat nu het lastige is? Ons verstand is verduisterd. Dus zelfs al legt een dominee de stethoscoop op de Bijbel, als ik dat beeld mag gebruiken, gemeente, dan nog kom ik er niet uit. En loop ik zo vaak vast. Waarom? Omdat het onvernieuwde deel verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Een gemeentelid niet, een dominee, je kunt de Bijbel lezen, je verstaat het niet. Soms dan lees ik ook een hoofdstuk wel 4 keer. Wat staat er nou toch eigenlijk? En dan ga ik bidden, jongens en meisjes. En dan zeg ik, zend uw licht en uw waarheid neder, Heren. Want ik zie het niet. Ik weet het niet. En ik wil niet mijn eigen mening op de schrift leggen. Maar het moet naar de zin en mening des geestes zijn. De schrift laat zich alleen verstaan door de Heilige Geest. Daar moeten wij door verlicht worden. En ik hoop dat we in onze gezinnen, gemeente, zo de Bijbel mogen blijven lezen. Niet naar uw eigen hand zetten. Niet naar de praktijk van vandaag de pas, de praktijk van vandaag de dag aanpassen. Maar vragen naar de wil en de mening des Heren. Wat hebt u tot ons te zeggen, Heren? En niet wat voel ik of wat denk ik? Of wat komt mij het beste uit? En wat heb je dan nodig? Dan heb je nodig de Heilige Geest. Dan heb je nodig het licht van de Heilige Geest. Dan heb je nodig het werk van de Heilige Geest. Petrus, waarom komt hij hier nou mee met die Bijbel? Vanwege die dwaaleraren. Die mensen lezen allerlei dingen in de Bijbel die er niet in staan. En dat is geen uitleg van de Bijbel, maar dat is inleg van de Bijbel. Je kunt de Bijbel alles laten zeggen. En dat vind je ook op allerlei terreinen. Sommige mensen zouden in de prediking ook veel dingen willen horen die er niet staan. En als je dat er eerst in stopt, dan kun je het er daarna uithalen. Maar als je er niks in stopt, kun je het er ook niet uithalen. En ik hoop één ding, gemeente, dat de Heere mij ervoor bewaart, om allemaal dingen in te stoppen die er niet staan. En dan zal de preek misschien voor sommige mensen tegenvallen. Nou, dat hadden we ook nog graag willen horen, dat hadden we ook, en dat, ja, maar het staat er niet. Dan ga ik het er ook niet in stoppen. Maar ga het ook niet aanpassen. Dat er dingen staan die je liever niet wil horen en die de dominee toch moet zeggen, want alzo zegt de Heere, Heere. Ik hoop dat wij verlegen mogen zijn om uitleg. Dan zijn we daar samen goed mee. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Weet u het? Weet u van de Heilige Geest wat ellende is? Weet u door de Heilige Geest wat verlossing is? De Bijbel staat er vol mee, maar weet je het ook uit ervaring? Weet u van de Heilige Geest wat dankbaarheid is? Zitten we zo gebogen, jongens en meisjes, over ons Bijbeltje? Want je kunt nog zo'n eenvoudige Bijbel hebben. En je kunt de Bijbel 180.000 keer aanpassen. Maar zonder het licht van de Heilige Geest zul je de Bijbel niet verstaan. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des Geestes Gods zijn. En oh, wat is die Bijbel, niet waar, volk des Heren, een diamant. Als het licht des Geestes daarop valt, dan kun je voor de 20ste keer dezelfde tekst lezen en horen. En dan valt er toch nog weer een bijzonder licht over. Een diamant waar je nooit op uitgekeken raakt. En die je wel eens tegen je hart drukt. Omdat daar de ganse leer der zaligheid in licht verklaard. En geliefde broeder, daar mag je mee naar Amsterdam. Goed gereedschap, maar je bent afhankelijk van de Heilige Geest. En die verlenen de Heere in grote mate. Amen.